onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 107, vers 13. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog. En wat er verder volgt uit het 13e vers van Psalm 107. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we het tweede vers van Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 25e psalm, na voorlezing van de wet des Heren vervolgens, zal u gelezen worden uit het boek der Handelingen. Daarvan het 27e hoofdstuk, vers 33, tot en met het 28e hoofdstuk, vers 10. We noemden nu Handelingen 27, vers 33, tot en met 28, vers 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren op. onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, gij zult niet begeren uw naasten huis, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Handelingen 27, vanaf vers 33 tot hoofdstuk 28, vers 10. En ondertussen dat het dag zou worden, vermaande Paulus hen allen, dat ze zouden spijzen nemen en zeiden, het is heden de 14e dag, dat gij verwachtende blijft, zonder eten en niets hebt genomen. Daarom vermaan ik u spijzen te nemen, want dat dient tot uw behoud, want niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En als hij dit gezegd en brood genomen had, dankte hij God in alle tegenwoordigheid. En hetzelfde gebroken hebbende, begon hij te eten. En zij allen goedsmoeds geworden zijnde, namen ook zelf spijzen. Wij waren nu in het schip in alles 276 zielen. En als zij met spijzen verzadigd waren, lichtten zij het schip en wierpen het koren uit in de zee. En toen de dag werd, kenden zij het land niet, maar ze merkten een zekere inham die een oever had, tegen de welke zij geraden vonden, zo ze konden, het schip aan te zetten. En als zij de ankers opgehaald hadden, gaven zij het schip aan de zee over, meteen de roerbanden losmakende en het razeil naar de wind opgehaald hebbende, hielden zij het naar de oever toe. Maar vervallende op een plaats die de zee aan beide zijden had, zetten zij het schip daarop. En het voorschip vastzittende bleef onbewegelijk. Maar het achterschip brak van het geweld der waren. De raadslag nu der krijgslieden was dat ze de gevangenen zouden doden, opdat niemand ontzwommen zijnde zou ontvlieden. Maar de hoofdman, willende Paulus behouden, belette hun dat voornemen en beval dat degenen die zwemmen konden zich eerst zouden afwerpen en te land komen. En de anderen, sommigen op planken en sommigen op enige stukken van het schip. En alzo is het geschied dat ze alle behouden aan het land gekomen zijn. En als zij ontkomen waren, toen verstonden zij dat het eiland Melite heette. En de barbaren bewezen ons geen gemene vriendelijkheid, want een groot vuur ontstoken hebbende, namen zij ons allen in om de regen die overkwam en om de koude. En als Paulus een hoop reizen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er een adder uit door de hitte en vatte zijn hand. En als de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander: deze mens is gewisselijk een doodslager, welke de wraak niet laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is. Maar hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. En zij verwachten dat hij zou opzwellen of terstond dood nedervallen. Maar als zij lang verwacht hadden en zagen dat geen ongemak hem overkwam, werden zij veranderd en zeiden dat hij een god was. En hieromtrent dezelfde plaats had de voornaamste van het eiland, met name Publius, zijn landhoeven, die ons ontving en 3 dagen vriendelijk herbergde. En het geschiedde dat de vader van Publius met koortsen en de rode loop bevangen zijnde te bed lag, tot de welke Paulus inging en als hij gebeden had, legde hij de handen op hem en maakte hem gezond. Als dit dan geschied was, kwamen ook tot hem de anderen die krankheden hadden in het eiland en werden genezen, die ons ook eerden met veel eer. En als wij vertrekken zouden, bestelden zij ons hetgeen van nodig was. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel de versen 1 tot en met 10 van Handelingen 28. Handelingen 28, de versen 1 tot en met 10, die u zojuist zijn voorgelezen. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, geef dat wij oog mogen hebben voor uw goedheid. Want het is uw goedheid dat gij de zondag aan ons geeft. De dag waarop we samen mogen komen in uw huis. De opstandingsdag van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Juist op deze dag wilt gij bijzonder werken in de harten en levens van zondaren en zondaressen. De duivel wil dat tegenhouden. De wereld wil het belemmeren. de zonde is machtig en sterk, maar gij volvoert uw welbehagen. Gij doet wonderen, want gij maakt doden levend door de prediking van uw woord, door de toepassende werking van uw geest. En gij zijt het die door uw woord ook onderwijs geeft, nader onderwijs aan hen die u in waarheid mogen dienen, vrezen en liefhebben. Het behaagt u gebruik te maken van mensenkinderen, die gij roept en uitzendt om uw woord te prediken. Van zichzelf kunnen ze dat niet, maar wilt gij wijsheid schenken, de werking van uw Heilige Geest toch niet onthouden. Het is toch uw Geest die in al de waarheid leidt. Tijdens het biddend onderzoek van uw woord op de studeerkamer, maar ook op de kansel zelf, dat de enige verwachting van uw knechten alleen van u zou mogen zijn. Gij zegt het toch, hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal, wil het ook vanmorgen doen. Dat alles wat in de eenzaamheid overdacht mocht worden, helder en duidelijk voor de aandacht mag komen. Gedenk ook dominee Ruis, die elders mag voorgaan. Wees met hen die voor mogen gaan op Urk. Gedenk wereldwijd. Zegen de arbeid van uw knechten, dat de werken van de duivel verbroken mogen worden en uw koninkrijk mag komen voor het eerst of al meer. Gedenk deze gemeente, u kent een ieder van hen, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Gij weet het, als we nog dood zijn in de zonden en de misdaden. Er is niemand die naar u vraagt of zoekt, ook niet tot één toe. Dat geldt ook van kerkmensen. Maar gij komt tot ons met de prediking van uw woord. Wil wonderen werken tot eer van uw naam. Dat zielen die melaat zijn, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe, daaraan ontdekt mogen worden en ook mogen leren dat niemand zichzelf kan reinigen, wat hij ook doet, hoe hij zich ook inspant, dat de reiniging bij u vandaan komt, die reiniging die aanvankelijke genezing ook hier is verworven door uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die de weg van lijden en sterven is gegaan en die ook volmaakt gehoorzaam is geweest aan al uw geboden om zo verzoening te verwerven en het recht op het eeuwige leven. Uw Zoon wilde en moest de Godverlatenheid doormaken om uw nabijheid te verwerven voor Godverlaters. Uw Zoon wilde en moest de helse smarten ingaan om voor heilwaardigen de toegang tot de hemelse gelukzaligheid te verwerven. En nu smeken wij van u, wil jong en oud in deze gemeente gedenken, dat zij die van verre staan naderbij gebracht mogen worden. Geef dat er ook bemoediging mag zijn voor uw volk en kinderen die soms zo terneergedrukt en moedeloos over de aarde gaan. Dat er zicht mag zijn of komen op uw eeuwige trouw, uw onvergankelijke liefde. Gij houdt vast die door u gegrepen zijn naar uw eeuwig en vrijmachtig welbehagen. Niemand houdt van zichzelf vast. Wij zouden alleen maar loslaten, maar het ligt vast bij u. En daarom, omdat ge de Alpha en de Omega zijt, het begin en het einde, is de zaligheid van uw volk en kinderen ook volmaakt, zeker. Ik wil ook waarschuwen waar dat nodig is. Wat kan ook zijn dat ons levensscheepje door eigen schuld in de stormen terechtkomt. Maar dan zult gij in die stormen niet doen omkomen. Dan wekt gij zelf het roepen uit de diepten tot u. En dan mag het ook, als gij dat schenkt, geloofd worden, dat er eenmaal de volkomen zaligheid zal zijn, dat de stormen voorbij mogen zijn, dat gij zult beschermen tegen de aanslagen van de duivel, tegen de listen van de vorst der duisternis, omdat uw Zoon, de Heere Jezus Christus, de grote overwinnaar is, die de kop van de slang heeft vermorzeld, die het heeft uitgesproken: het is volbracht. En zoals al die schepelingen veilig aankwamen, zo zullen al uw volk en kinderen, hoe zwaar bestreden ook, hoeveel stormen zij ook meegemaakt hebben in het leven, veilig aankomen aan de kust der eeuwigheid en ingaan in de eeuwige zaligheid. En op uw tijd ook naar het lichaam delen in die volmaakte heerlijkheid, om dan naar ziel en lichaam beide u eeuwig en volmaakt groot te maken en te verheerlijken. U kent alle moeite en zorgen in het leven, dat het mag uitdrijven tot u, voor het eerst of al meer. Gij weet ook van eenzaamheid. Gedenk alle weduwen, wezen en wedunaren in het midden van deze gemeente, dat in de eenzaamheid uw nabijheid ondervonden zou mogen worden. Gij weet er ook van, als er ziekte is, dat de toevlucht genomen mag worden tot u, die de opperste medicijnmeester van ziel en lichaam beide zijt. Gij weet ook wie gebukt gaan onder de gevolgen van hoge ouderdom, de zwakheid van het lichaam, soms ook de teruggang van de gedachten, soms ook beide. Ontfermt u zich over hen, ook als ze hier niet kunnen zijn, maar met ons meeluisteren. Gij zijt toch niet aan deze plaats gebonden. Gij hebt ons gezien in de week die weer voorbij is gesneld. Uw wet veroordeelt ons allen, maar dat wij die veroordeling in ons hart mogen horen vervloekt, is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen, om als vloekwaardigen voor het eerst of opnieuw de toevlucht te mogen nemen tot uw Zoon, die de vloek heeft weggedragen voor zijn volk en de zegen verworven heeft, om in die zegen te mogen delen, hier al in beginsel en eenmaal in volkomenheid. We smeken van u, wil de zonden en de ongerechtigheden die ons aangekleefd hebben in de achterliggende week genadig vergeven. Gedenk ook kleine kinderen als daarop gepast wordt. In het kerkgebouw of daarbuiten kon het zijn dat ook zij door genade een schaapje mogen worden van u, o Heere Jezus Christus, die de goede herder zijt. Wees ook met allen die mogen zorgen voor ouden, zieken en hulpbehoevenden, ook op deze uw dag. Schenk de kracht, de lust en de liefde daartoe. Wij kunnen nergens aanspraak op maken dat we dat niet alleen zouden uitspreken, maar ook zouden beleven. Dan zal het allerkleinste kruimeltje genade een onbegrijpelijk groot wonder zijn. Gedenk ons zo. Enkel om Christus wil. Amen. Zingen wij van de 91ste psalm, het 5e vers. Zij zullen u Gods, ik steun op God mijn toeverlaat, die heb ik niets te vrezen. En het 6e vers, zij zullen u Gods gunstgenoot. En wat er verder volgt uit de versen 5 en 6 van de 91ste psalm. Er zijn 3 collecten. De eerste collect is bestemd voor de eredienst. De tweede collect is voor onderhoud, kerk en pastorie. De derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Na het amen zullen we zingen het eerste vers van Psalm 97. God heerst als opperheer dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Geliefde gemeente, Paulus is onderweg van Caesarea naar Rome. Hij heeft zich op de keizer beroepen. Maar de vaart verloopt niet zonder gevaar. Het was al moeilijk om bij Kreta te komen. En als ze daar een bepaalde plaats bereikt hebben, waarschuwt Paulus ervoor dat ze niet verder moeten gaan. We lezen dat in Handelingen 27 vers 10. Mannen, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade. Niet alleen van de lading en van het schip, maar ook van ons leven. Een waarschuwend woord uit de mond van Paulus. Zo klinken er waarschuwende woorden uit de mond van Gods knechten, predikanten, maar ook ouderlingen en diakenen. Soms ook waarschuwende woorden uit de mond van Gods kinderen. Het is heel gevaarlijk, geliefde gemeente, om zulke waarschuwende woorden naast je neer te leggen. Neem het toch ter harte dat er een wonder moet gebeuren. Zal het wel zijn op reis naar de eeuwigheid. En u onder ons die de Heere moogt vrezen, die op weg zijt naar het hemelse Jeruzalem, sla de waarschuwende woorden niet in de wind. Wie toegeeft aan de zonde, wie de duivel ruimte geeft, komt in de storm terecht. In het donker, angst en benauwdheid. Paulus waarschuwde, maar zijn woorden worden in de wind geslagen. Doch de hoofdman, een Romein dus, geloofde meer de stuurman en de schipper dan hetgeen van Paulus gezegd werd. Bijzonder ernstig en erg zondig. Als we de waarschuwende woorden in de wind slaan en waarde hechten aan woorden van mensen die zeggen het zal wel meevallen. Want het zal niet meevallen, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien, buiten waarachtige bekering. En zaligmakend geloof is er geen zaligheid. Een net kerkelijk leven, een oppassend leven, een behoudend leven, een dienstbaar leven, op zichzelf niet zonder betekenis, maar het draagt niets bij aan de zaligheid. En wie daarop bouwt, zal daar voor eeuwig mee omkomen. Er werd niet geluisterd. Men gaat toch verder. En alzo de haven ongelegen was om te overwinteren, vond het mededeel geraden ook vandaar te varen, of zij enigszins de Phoenix konden aankomen om te overwinteren, zijnde een haven in Kreta, strekkende tegen het zuidwesten en tegen het noordwesten. Een haven iets verderop, dat zal toch niet zoveel kwaad kunnen. Het is nog goed weer, jongens en meisjes, zo dachten ze. Laten we er gauw heen varen. Nog maar nauwelijks vertrokken, stak de stormwind op. Een noordoosten stormwind. Als je de kaart eens een beetje bekijkt van de Middellandse Zee en ziet Kreta liggen, dan betekent dat een grote afwijking van de koers. 14 dagen storm, angst, benauwdheid. Maar dan het wonder van Gods langmoedigheid, zijn dragende en sparende goedheid. 'S Nachts komt er een engel bij Paulus. En die zegt hem dat zij allen behouden zullen zijn. En dat heeft de apostel ook aan al die opvarenden verteld. Maar hij grijpt wel terug. Had maar naar mijn waarschuwing geluisterd. Vers 21. O mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn, en deze hinder en deze schade verhoed hebben. Doch als nu vermaan ik jullie de goedsmoeds te zijn, want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Het leven zal gespaard worden, want deze nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ik ook dien, die God die dien ik en ik ben zijn eigendom, zeggende: vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden, en zie, God heeft u geschonken allen die met u varen. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof God dat het al zo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. Doch, wij moeten op een zeker eiland vervallen. Paulus geloofde God. In de storm, in het onweer, het was nog niet voorbij. Wat is dat groot en rijk? Als de Heer het geloof doet beoefenen in de stormen van het leven. Bijzonder als Gods kinderen door eigen schuld in die stormen terechtgekomen zijn. En als ze dan mogen geloven wat de Heer Jezus sprak: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Hij blijft getrouw. Hij heeft lief met een eeuwige liefde. Het is u voorgelezen. Vlak bij de kust komt het schip vast te zitten. Door het geweld van de zee breekt het in tweeën. En dan moeten zij die kunnen zwemmen allereerst van boord gaan. De Heere verhindert het dat de gevangenen gedood worden. Anders zou Paulus ook gedood en dat kan niet. Want Paulus had nog een taak te verrichten. Die zwemmen konden, veilig aan de wal gekomen. En die niet konden, zwemmen een stuk hout. Van het schip of hoe dan ook. Ook veilig op Malta gekomen. En daar mogen we met elkaar over gaan nadenken. Paulus op Malta. Met de hulp des Heren. Onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats bewaard. Ten tweede gespaard. En ten derde genezen. Paulus op Malta. In de eerste plaats bewaard. Ten tweede gespaard. En ten derde genezen. Gespaard, bewaard, komt allemaal bij God vandaan. ook die genezing, de bewaring in die storm, de bewaring als ze allen door die branding heen en die geweldige golfslagen heen veilig op Malta mogen komen. En als zij ontkomen waren, zo staat dat in het eerste vers van Handelingen 28, ontkomen. En eigenlijk staat het er zo in de oorspronkelijke taal, door alles heen gered. En je zou het zelfs zo kunnen weergeven, en dan trekken we de lijnen al door. Door alles heen gezaligd. Want in dat enkele woord, geliefde gemeente, ligt een rijkdom aan onderwijs en troost. Door alles heen zal de Heere al de zijnen bewaren en beschermen. Wat heeft Paulus allemaal niet meegemaakt? Gegijzeld, meer dan een schipbreuk geleden, gestenigd, maar door alles heen bewaard. Maar ook hierdoorheen bewaard, als de Satan hem aanviel. Denk aan die doorn in zijn vlees. Een engel des Satans, die hem met vuisten sloeg. Moeten we niet geen over denken. De macht en de kracht van de duivel onder de toelating van God. De wereld die trok aan zijn oude bestaan. En dat oude bestaan dat telkens opspeelde van binnen. Een strijd van binnen. Maar in die strijd niet omgekomen. Ook niet omgekomen in de strijd met de duivel. Want zijn overwonnen vijanden. Paulus. Hij mag naar de ziel. Al eeuwen alle strijd te boven zijn. Ontkomen aan de duivel, aan de wereld, aan de zonde. Is dat nou geen rijke toekomstverwachting, geliefde gemeente? Zou je daar niet jaloers op worden, u die het nog zoekt in de wereld? Want u zult niet ontkomen. En ik moet uit liefde u waarschuwen. U zult omkomen. Omkomen buiten God. En omkomen buiten Christus. Daarom zoekt de Heere, terwijl hij te vinden is. Roept hem aan, terwijl hij nabij is. Hoe heb u Psalm 25 vers 2 gezongen? Met uw hart, met jouw hart, jongelui, kinderen. Zo'n bekend vers. Maar leeft dat nou van binnen? Gods kinderen zijn veilig. In alle stormen van het leven. Ook al moeten zij een vreselijke ziekte doormaken. Ook al moeten ze met een Job hele diepe wegen gaan. Uit de diepten mogen en zullen zij roepen tot die God, bij wie veel verlossing, bij wie veel vergeving is. Ontkomen. Niet in eigen kracht. Door de machtige bescherming van God. Door zijn liefde. Door zijn trouw. En als zij ontkomen waren, toen verstonden zij dat het eiland Melite heette, tegenwoordig Malta. Kort geleden zijn we daar geweest. En dan zie je wat een wonder dat is. Die Sint Paulusbaai die daar is. Dus alles herinnert op dat eiland aan Paulus en ook aan Lucas trouwens. Het vliegveld heet Lucas. Lucas was er ook bij. En Aristarchus. 276 mensen, allen veilig aangekomen. En dan is het u voorgelezen, geen haar op het hoofd gekrenkt. Moet je dat nou eens indenken, een vliegende storm. Door de branding heen. En niet op een zandstrand terechtgekomen, nee, een rotsstrand. Rotsbodem is het daar. En dan niet één haar gekrenkt. Volkomen verlossing bij God vandaan, dat ligt daarin opgesloten. En zo zullen allen klein en groot in de genade, die de Heere mogen dienen en zijn eigendom zijn, wat Paulus van zichzelf mocht zeggen, geen haar gekrenkt worden, naar ziel en lichaam, zullen zij eenmaal volmaakt zalig worden, allen veilig op dat eiland aangekomen. En de barbaren, vers 2, barbaren. Dan denken wij aan woeste wilde volken als we dat lezen, jongens en meisjes, maar dat betekent het hier niet. Lees het thuis ook maar eens na in de kanttekening. Het gaat over mensen die geen Grieken en geen Romeinen waren. Maar op zichzelf genomen waren het wel beschaafde heidenen, om het zo te mogen zeggen. En de barbaren, dus de heidenen die woonden op Malta, bewezen ons geen gemene vriendelijkheid. Geen algemene vriendelijkheid betekent dat. En wat zou dat nou inhouden? Ze bewezen een bijzondere vriendelijkheid. In die tijd waren schipbreukelingen nergens zeker van. Een schipbreukeling was aan de willekeur van de inwoner van het land of eiland waar ze kwamen overgeleverd. Je kon tot knecht gemaakt worden, zelfs tot slaaf gemaakt worden. Maar dat gebeurt hier niet. Dat is de hand van God. Die zorgt voor Paulus en al die andere opvarenden die veilig op Malta gekomen waren. Bijzondere vriendelijkheid wordt hen bewezen. Want een groot vuur ontstoken hebbende, namen zij ons alle in. Dus een vuur wordt aangestoken om zich bij te warmen. Men wordt in huis genomen om de regen die overkwam en om de koude. De bijzondere zorg van God. Zijn algemene goedheid aan al die schipbreukelingen bewezen. Er komen ook in ons land vluchtelingen binnen. En hoe we daar ook over oordelen, als ze eenmaal hier zijn, ligt daar toch wel een taak of niet? Moet er dan niet vriendelijk voor hen gezorgd worden? Moeten zij bovenal niet bekendgemaakt worden met het woord van God? Want het zou toch ontzettend zijn als we alleen maar aan hun lichaam denken en niet aan hun ziel. Ziel verloren is al verloren. En ziel behouden, dat is nou al behouden. Denk eens aan Oost-Europa. Winterhulpacties worden gevoerd. Ik ben er zelf ook meer dan eens geweest. Men woont in krotten. Bijna geen eten. Geen mogelijkheid om de kachel brandende te houden, dat is gewoon geen geld voor brandstof. Zou het geen goede zaak zijn, terwijl die heiden hier het vuur aansteken voor die vreemdelingen, om ervoor te zorgen dat er eten en brandstof is voor mensen die het zoveel minder en slechter hebben dan wij. De liefde komt in daden uit. Bewaard. Maar ook, dat is de tweede gedachte, gespaard. Vers 3. En als Paulus een hoop rijzen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, rijzen door de takken, misschien door de ranken van de wijnstokken, Paulus deed mee. Hij spande zich dus ook in, keek niet alleen maar toe. Zijn wij ijverig? Verrichten wij onze taak? vinden we sommige dingen te min voor onszelf. Weet u waar, wat te min zou moeten zijn? De zonde. En die hebben we juist lief van nature. Maar het goede doet dat licht ons van nature niet. Paulus, hij mocht meewerken. Maar dan komt er een adder uit. Een vergiftige adder. Door de hitte en vatte zijn hand. Je zou het ook zo kunnen vertalen. Beet zich vast in zijn hand. Lucas was erbij, zei ik net. Lucas heeft het boek der handelingen geschreven. Lees maar in het begin. Lucas was arts. En Lucas gebruikt hier een woord dat betekent: die beet brengt gif in het lichaam en zal tot de dood leiden. Een dodelijke beet. En die heidenen wisten dat, de inwoners van Malta. Als de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander: deze mens is gewisselijk, dat is zeker een doodslager, een moordenaar, welke de wraak niet laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is. Die Paulus, dat is een bijzondere misdadiger. Niet verdronken in de zee. Veilig aangekomen op Malta. Maar nu weet de wraakgodin, zo denken de heidenen, dat hem wel te vinden. De godin van de wraak zal hem nu doden. Hij is een doodslager. Heeft iemand vermoord? Ze hebben een oordeel zomaar klaar. Ze hebben niet gevraagd: Paulus, wie ben jij nou? Waar kom je vandaan? Wat doe je? Nee, hij werd zomaar veroordeeld. Zien we ook bij Job. De vrienden van Job veroordeelden hem. Ze zeiden: ja, Job, je zult stiekem best een hele grote zonde bedreven hebben. Want anders zou het er wel anders uitzien in je leven. Begrijpen we de les, geliefde gemeente? Oordeel niet zomaar over mensen die je niet kent. En zeg niet dat zij die bijzondere tegenspoed hebben, het er wel naar gemaakt zullen hebben. Dat de toren van God hen treft. Als je zelf leert de toren van God verdient te hebben, dan word je voorzichtig met andere mensen. En het is wel gebleken in het leven van Job dat die beschuldigingen van de vrienden ijdele beschuldigingen zijn geweest. En zo blijkt het ook hier. En het is zeker waar. Eenmaal zullen alle goddelozen en bozen door het rechtvaardig oordeel van God getroffen worden. En al Gods kinderen zullen de eeuwige zaligheid ontvangen. Maar het kan zijn dat een kind van God het hier heel moeilijk heeft. Denk eens aan Asaf in Psalm 73. En die goddeloze ging het goed. En wat liet de Heer aan Asaf zien? Totdat ik in Gods heiligdommen inging, dus onderwijs kreeg in Gods huis. En op hun einde merkte: al zou Gods kind een heel zwaar leven hebben. Ik las eens bij een puritein: 1 minuut in de eeuwige zaligheid weegt daar ruimschoots tegenop. Het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En wat weegt nou 80 jaar voorspoed en rijkdom op tegen de eeuwige rampzaligheid? Daarom, voorzichtig geliefde gemeente, laat ieder beginnen bij zichzelf. en zichzelf onderzoeken bij het licht van het woord van God. Gespaard. Die adder hangt wel aan de hand van Paulus. En dat zie je ook veel afgebeeld op het eiland Malta. Ook standbeelden van Paulus zijn opgericht. En ook Paulus met het woord in de hand. Prediker immers van wet en evangelie. En dan lezen we in vers 5. Maar hij schudde het beest af in het vuur. En leed niets kwaads. Enige tijd aan die hand gehangen. Afgeschud. En dat beest zal verbrand zijn. En ze verwachten dat hij zou opzwellen. Weer een medische term die Lucas gebruikt. Dat de verwinning in brand zou staan, zo betekent dat eigenlijk. Een brandende koorts vanwege dat vergif dat in hem was gebracht. Of dat hij direct dood zou neervallen. Ze verwachten dat. Maar als ze lang verwacht hadden en zagen dat geen ongemak hem overkwam, werden ze veranderd en zeiden dat hij een god was. Ja, dan keert het allemaal om. Nu geen moordenaar meer, maar een god. In menselijke gedaante verschenen. Zo dachten de heidenen daarover, dat de goden in menselijke gedaante verschenen. Weer mis. Paulus een mens van gelijke bewegingen als ieder ander. En hieromtrent dezelfde plaats had de voornaamste van het eiland, met name Publius, zijn landhoeven, die ons ontving en 3 dagen vriendelijk herbergde. Publius, uit naam van de keizer, regeerde hij over Malta. En we hebben zijn huis nog gezien. Een groot landgoed eromheen met een muur eromheen. En dat zal niet zijn enige bezit zijn geweest. Hij kon immers 276 mensen 3 dagen lang van het nodige voorzien. God neigde zijn hart daartoe. Hij maakte ook geen onderscheid. Hij zei niet, ja, die Romeinse hoofdman, daar moet ik natuurlijk wel mee rekenen. En met die Romeinse soldaten. Met de rest van de opvarenden en zeker de gevangenen. Nou, die laat ik maar aan hun lot over. Nee. De Heere neigde zijn hart om voor allen te zorgen. En dan komen we tot de 3e gedachte. Genezing. En het geschiedde vers 8. Dat de vader van Publius met koortsen en de rode loop bevangen zijnde te bed lag. Zware koorts. Erge diarree. Zo kunnen we dat weergeven. Wij hebben daar moderne geneesmiddelen tegen. In die tijd had men dat niet. En die vader van Publius zal al een man op leeftijd zijn geweest. Dan was de situatie toch levensbedreigend. Hij lag op bed. Wij liggen niet op bed. Wij zijn in die mate gezond dat we in de kerk kunnen komen. Dat is een gave van God. Beseffen we dat wel? Misschien allemaal wel eens eens of meermalen ziek geweest. Hoe waren we daaronder? Zagen we met die vader van Publius soms de dood in de ogen? Waar heeft ons dat gebracht? Dreef dat uit tot die opperste medicijnmeester van ziel en lichaam beide, om van hem genezing af te smeken, zodat zou kunnen bestaan in zijn raad? De vader van Publius. tot de welke Paulus inging. Er staat niet dat Lucas dat deed. Die was arts. Maar Paulus, de gave der gezondmaking, had hij ontvangen. En dan zien we dat in vervulling gaat wat we lezen in Marcus 16, vers 17 en 18. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij de duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets doders zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Dat was net gebeurd. Een wonder. Iedereen die gebeten werd door zo'n adder, stierf. En met Paulus gebeurde er niets. En nu gaat ook in vervulling wat daar nog verder staat. Op kranken zullen zij de handen leggen. En zij zullen gezond worden. Dat gebeurt nou met die zieke vader van Publius. En jongens en meisjes, nou zegt Paulus niet: ik zal die man wel eens even genezen. Helemaal niet. Hij kon dat niet in eigen kracht, dan een dokter ook niet. Als je nou eens bij een dokter komt en die man die zegt: ik zal je een middel voorschrijven en dan komt het wel in orde. Durven we dan te zeggen: de Heere zal het moeten zegenen, dokter, anders helpt het niet. Ik had eens iemand in mijn eerste gemeente die moest geopereerd worden. Nou, dat doen we wel eventjes, zei die dokter. Nou, zei die man, als de Heere uw handen niet zegent, dan zal het niet baten. Hij keek wel vreemd op. Uitkomen voor Gods almacht en doktoren wijzen op hun afhankelijkheid aan de zegen des Heeren is immers alles gelegen. En daarom, als Paulus naar binnen gaat, dan bidt hij. Als hij gebeden had, lezen we eens in vers 8, legde hij de handen op hem, zo staat dat in Marcus, als een teken dat de genezing van boven moet komen, en maakte hem gezond. Dat is ook een wonder. Dat had men nog nooit meegemaakt op dat eiland. Wat ging daar een sprake van uit? Eerst al allemaal veilig aangekomen, dan door het gif van die adder niet gedood. En nu die wonderlijke genezing. En maakte hem gezond. Geen lang herstelproces. In een ogenblik. Dat is ook een wonder. U zult vast wel eens beter geworden zijn van een ziekte. En jullie jongens en meisjes, ook wel eens ziek geweest, denk ik. Waar komt de genezing vandaan? Wie komt bij God vandaan? Hebben toen je vader en moeder voor je genezing gebeden? En als er zieken zijn, wordt er ook in de kerk voor gebeden. De Heere wil gebeden zijn. Bidden in het besef: Heere, we zijn afhankelijk van U. Zoudt Gij de middelen, de behandelingen, de operaties willen zegenen, kon het zijn. En als er dan genezing komt, roem dan niet in mensen. God geneest. Dat gebeurde door middel van Paulus. God geneest. Door middel van doktoren, dat is waar. Ze zijn maar instrumenten in zijn hand. God eren. Hem loven. Hem prijzen. En als dit dan geschied was, vers 9, kwamen ook tot hem de anderen die krankheden hadden in het einde dat die ook ziek waren. En werden genezen. Ja, ze hoorden van die genezing. Zijn zelf gekomen naar Paulus. Of lieten zich brengen. En ze werden ook genezen. De Heere is een wonderdoend God. Alleen Hem de eer. En dan komt de tijd dat Paulus weer gaat vertrekken. Na 3 maanden. Stormen zijn dan voorbij. Ons die ons ook eerden met veel eer. En als wij vertrekken zouden, bereiden zij ons hetgeen van noden was. Weer die bijzondere, liefdevolle zorg. Die bijzondere vriendelijkheid. De Heere werkte dat. Ja, ze waren dankbaar voor al die genezingen. Maar nu is Paulus 3 maanden op Malta geweest, dat eiland onder Sicilië, ter grootte van de provincie Utrecht. Zou Paulus nou alleen maar lichamelijk zieken genezen hebben? Bij verzelf, waar staat dat ze vertrokken? Na 3 maanden voeren wij af. Bij dat vers staat een kanttekening. Kanttekening 14. Wat Paulus die 3 maanden in Melite, dat is dus Malta, verder gedaan heeft, wordt niet beschreven dan. Het is zeker dat hij al daar een gemeente heeft opgericht, die een van de standvastigste christelijke gemeenten altijd is geweest, gelijk de kerkelijke geschiedenissen getuigen. Paulus heeft daar gepredikt. Kan toch niet anders? Hij was tot de apostel der heidenen. En als hij schrijft in 2 Timotheus 4 vers 2. Predik het woord. Houd aan tijdiglijk en ontijdiglijk. Dan kan het toch niet zo zijn dat Paulus 3 maanden gezwegen heeft. En de overlevering zegt dat Publius, dus die Romein, de eerste leidsman geweest is van de christelijke kerk op Malta. Staat ook aangegeven op Malta. En tot op de dag van vandaag is Malta niet door de islamieten onderworpen. De Turken hebben dat wel geprobeerd de eeuwen door. Het kerkelijke leven is dat tot op heden in stand gebleven. En nu gaan wij niet oordelen over de harten. Want het is de Romeinse kerk die daar is. Maar Paulus heeft daar het zuivere woord van God verkondigd. Wet en evangelie. Dat heeft vrucht mogen afwerpen. Zelf door de wet aan de wet gestorven. Dan heeft hij dat toch ook gepredikt. Door wetswerken geen zaligheid. Door eigen gerechtigheid geen zaligheid. De wet die veroordeelt alleen maar. De wet die vloekt. En dat is nou juist het middel van God. Om plaats te maken voor Christus. Die plaatsvervangend de vloek heeft gedragen. Het oordeel heeft weggedragen. Genezing heeft verworven. Niet alleen genezing voor het lichaam, maar genezing voor de ziel. In de prediking zal de apostel Paulus de zielsziekten hebben blootgelegd. U bent dood in de zonden en de misdaden. U bent een vijand van God, u dient de afgoden. U buigt niet neer voor die God die ik dien. en wiens eigendom ik ben. Hij heeft opgeroepen tot waarachtige bekering, gewezen op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En weet u wat nou het wonder is? De kerkgeschiedenis getuigt ervan. Een van de meest standvastige gemeenten mocht daar gesticht worden. De Heere gaf die standvastigheid, zeker, dat is waar. Het was toch werkelijkheid. En nu komt de vraag op ons af. Wij die elke zondag wet en evangelie mogen horen, heeft die wet ons wel eens veroordeeld, jong en oud? Christus gebruikt de wet als een spiegel om daarin te mogen zien je totale verlorenheid en verdorvenheid. En weet u wat nou het wonder is? Als je daaraan ontdekt wordt, dat mag beamen en belijden. Uw doel is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Als je nou beleven mag, ik heb het oordeel van God verdiend. Dan wijst God in die nood, in die storm, op het Lam Gods dat verhoogd is geweest aan het kruis en nu verhoogd is aan de rechterhand des Vaders, en wie tot hem wordt uitgedreven, getrokken door de Vader, zal nooit teruggezonden worden. Gans hulpeloos tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. En daarom, arme verloren zondaar of zondares, u die de toorn en de hel hebt verdiend, vlucht toch tot hem, bij wie behoud, bij wie verzoening, bij wie zaligheid is te vinden en van wie geldt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die Godgeliefde gemeente zorgt nu volmaakt voor al zijn onderdanen. Paulus bewaard en gespaard. En ook zelf genezen naar de ziel. Van alle zielsziekten die hem aangekleefd hebben tot aan de laatste snik toe. Denk eens aan deze woorden: het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Altijd daaronder gebukt gegaan. Die inwonende zonde, die ongerechtigheid, dat oude bestaan. En om daarvan u verlost te mogen zijn, ja, de Heere zorgt ook in het tijdelijke leven. Hier Paulus verzorgd, liefde ontvangen, gespaard, bewaard, in Rome gekomen om daar te getuigen. De Heere spaart zijn knechten langs een taak in dit leven hebben. En als hun taak voorbij is, dan mogen ze ingaan in eeuwige heerlijkheid, genezing. Het kan wel eens zijn dat een kind van God ernstig ziek is, dat ze bidden om genezing. Ik heb een kind van God gekend, ze bad ook om genezing. En we hebben bepaald bij deze woorden: ik ben de Heere, uw heelmeester. En wat dacht ze? Toen dacht ze beter te zullen worden. Maar dat gebeurde niet. De ziekte zette door. En het werd sterven. Had God dat woord dan niet gesproken? Jazeker wel. De Heer had dat woord wel gesproken. Maar ze had het verkeerd toegepast. Want wat betekent dat? Ik ben de Heere, uw heelmeester. Dat betekent uiteindelijk wel dat het lichaam genezen zal worden. En dan denken we aan de jongste dag. Maar Gods kind moet toch sterven, als de dag van de wederkomst niet beleefd wordt. Sterven. Dat is afsterven van de zonde. Dus genezing van de ziel. Reiniging van de ziel. Gezondmaking van de ziel. En het lichaam. Ja, dat wordt begraven. Maar God waakt erover. Op de dag der wederopstanding zal een verheerlijk lichaam ontvangen worden. En dan zal ook naar het lichaam gelden: ik ben de Heere, uw heelmeester. Nooit meer ziek. Geen pijn meer. Geen artsen meer op de nieuwe aarde. Geen ziekenhuizen meer. De zonde zal er niet meer zijn. Een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. O geliefde gemeente. U bent allemaal wel eens een of meer keren ziek geweest. Al was maar een kinderziekte, jongens en meisjes. Hebben we gebeden tot de Heere. Hebben we genezing ontvangen. Heeft dat tot dankbaarheid gebracht. En we worden allemaal elke dag bewaard voor vele gevaren die ons omringen. Paulus kwam veilig op Malta, dwars door de storm heen. Als we naar school gaan, naar het werk gaan, gevaar in het verkeer, in huis. We kunnen van de trap vallen, al die dingen meer. Gevaren. Als de Heere nou bewaart. Danken wij dan aan het einde van de dag: Heere, wat een wonder dat u mij weer bewaard hebt. Als we alleen die bewaring kennen. En alleen de lichamelijke genezing kennen. Dat is te kort voor de eeuwigheid, hoor. Wederbarende genade. Waarachtige bekering. En zaligmakend geloof is nodig. Wat is de belofte van het evangelie? Denk aan de Dordtse leerregels. Waar hierover gepreekt wordt. Dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat ware geloof wil de Heere nog werken. Net zoals hij dat gewerkt heeft op Malta. Die wedergeboorte, die waarachtige bekering, werkt de Heere in harten en levens van zondaren en zondaressen. En weet u, dan is in vervulling gegaan op Malta. Wat we lezen in Jesaja 42 vers 4. De eilanden zullen naar zijn leer wachten. De leer van wet en evangelie. De Heere bewaart al de zijnen. Sprak eens iemand. Die was ook wonderlijk bewaard op de bouw. Een losstaande muur was omgevallen, maar hij kon net opzij springen. Anders was het zijn dood geweest. Wat zei die man? Nu ga ik aan het avondmaal. Toen moest ik toch eerlijk zeggen. Die tijdelijke uitredding is wel groot. Maar we moeten toch weten van de zielennood, de verlossing daaruit, door God, alleen in en door Christus. Anders kan zijn dood toch niet verkondigd worden. En dat heeft de Heere gewerkt op Malta. Een eerlijke prediking van Paulus. De zondaar ontdekt aan zijn totale verlorenheid, zijn helwaardigheid. En de Heilige Geest heeft dat woord doen vallen in door de Heere wel toebereide aarde. En dat gebeurt nog. Laten we daarom smeken dat dat toch de vrucht mag zijn op de prediking. om de toevlucht te mogen nemen tot Hem, die de vredevorst is, de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En dan zal de stof zijn en al meer stof komen om in die heiland, die enige en volkomen zaligmaker, te roemen en God de eer te geven van de zaligheid die hij heeft uitgedacht, die verworven is door zijn Zoon, die wordt toegepast door de Heilige Geest en op de oevers van de eeuwigheid te mogen zingen. Ere zij God. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, schenk ons ware dankbaarheid in het hart. Daar is immers zoveel reden toe. Gij gaaft een stem om te spreken en oren om te horen, wat een wonder. Als er ook een hart mocht zijn om werkelijk te mogen luisteren. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Wil het u bezegenen. Wil vanmiddag weer bijeen brengen. Kon het zijn dat ons hart dat eruit zou mogen gaan. We smeken dit van u, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het vierde vers van Psalm 138. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Vierde vers van Psalm 138. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.